Goedenavond, broeders en zusters. Op deze laatste avond voor de vakantie zijn wij in hoofdstuk 9 van de Romeinenbrief. En daar hebben wij vorige keer stilgestaan bij de versen 1 tot en met 16. Dus wil ik straks beginnen te lezen in vers 17 van Romeinen 9. En even voor de herinnering, wij zijn dus nu in de hoofdstukken beland waar het met name gaat over Israël. We hebben de Romeinenbrief gezien dat het een opbouw heeft van de veroordeling van iedereen. En dat de belofte van God gekomen is, namelijk het evangelie, wat aangekondigd was. En dat alle mensen, zowel Joden als heidenen, blijken in de ogen van God niet rechtvaardig te zijn. En dat er buiten de wet om gerechtvaardigheid Gods bekend is geworden, namelijk door het geloof in de Heer Jezus Christus. En daar hebben we over gelezen, over het heiligen van het leven, het vrij van de wet zijn, de inwendige strijd. En dan kwamen we bij dat prachtige loflied, dat zegenlied van Paulus, voordat we in hoofdstuk 9 begonnen, dat niets ons kan scheiden van de liefde van God, namelijk door de Heer Jezus Christus. Dus de opbouw van de zondaar tot de verlossene, die leeft door de Heilige Geest en daarmee ook een deel is geworden aan de erfenis van Christus, hebben we geweldige hoop. En de belofte is dus dat hij die aan de rechterhand van God is, dat hij daar ook voor ons bidt en pleit. Dat zegt de Romeinenbrief, zowel als de Hebreeënbrief. En toen zijn we in hoofdstuk 9 begonnen en toen zagen we dat het niet gaat om of je nou uit geboorte een Jood of Israëliet bent, maar dat het gaat of je gelooft in de belofte Gods. En toen hebben we stilgestaan bij Isaac, die een naam der belofte is. Want we lazen in hoofdstuk 9 vers 8, dat is niet de kinderen van het vlees, zijn kinderen Gods, maar de kinderen der belofte. Dus het gaat om geloof in de belofte Gods. En dan heb je precies het voorafgaande eigenlijk samengevat. De belofte, namelijk het evangelie, is gekomen. Daar begon hoofdstuk 1 van Romeinen mee. En we lezen nu ook in het voorgaande gedeelte dat het ook om de belofte gaat waar we in geloven. Ik lees eventjes het allereerste gedeelte van Romeinen. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie van God, en staat er, het welk hij beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften. Zie, het is dus niet als uit de hemel komen vallen, maar het was een belofte die in het woord van God opgesloten lag. En die kunnen we veelvuldig lezen in het Oude Testament. En als we dan beginnen te lezen in hoofdstuk 9, vers 17, wil ik dat gedeelte uitlezen. Dan gaan we ook ontdekken dat we in dit tweede gedeelte van hoofdstuk 9 eigenlijk teksten lezen en waarheden die verankerd liggen in het Oude Testament. En dat is heel bijzonder, want de dingen die we lezen zijn in zekere zin niet nieuw, maar het is dus vervulling van beloftes, zie je? Dus datgene wat aangekondigd werd in het Oude Testament bij monden van de profeten is door de Heer Jezus in het laatst van de dagen aan ons verkondigd. En daar geloven wij ook in. In degene die gekomen is namens de belofte. Hè? Onze heiland. Zie? We zitten dus niet in iets wat nieuw is, maar we zitten in iets wat aangekondigd werd. En vanavond gaan we zien wat de schriften daarvan zeggen in het Oude Testament. En dan zien we hoe trouw God zijn woord bewaart. Snapt u wat ik bedoel? Dus het zijn vervullingen van beloftes. En we staan dus eigenlijk in een, ja, hoe moet je het zeggen, in een zien van vervullingen van beloftes die God ontvouwt in de Heer Jezus Christus. En wij geloven dus in het woord Gods wat ons die dingen heeft verkondigd. Dus in zekere zin in een levend woord wat zich ontvouwt en wat zich dus vervult in de beloften. En in Christus zijn de beloften ja en amen. Dat een beetje als aanleiding nog, dat het dus vervullingen zijn van beloftes en dat het gaat om het geloof in die beloftes. Amen. Dan begin ik dus in Romeinen 9 vanaf vers 17, dan lees ik tot 33. En dan zou ik zeggen, dan zien we tot hoe ver we komen vanavond. Ja. Want het is nog een heel stukje. Want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Zo ontfermt hij zich dan die hij wil en verhard die hij wil. En dan vers 19, een vraag. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog? Want wie heeft zijn wil weerstaan? En dan krijg je het antwoord in vers 20. Maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken? Het ene vat ter ere en het andere ter onere. En of God, willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekend maken met vele langmoedigheid, verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid. Vers 33, opdat hij zou bekendmaken de rijkdom van zijn heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, en die niet bemind was, mijn beminde. En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet, aldaar zullen zij kinderen van de levende God genaamd worden. En Jesaja roept over Israël, al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid, want de Heer zal een afgesneden zaak doen op aarde. En gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heer Zebao ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. Wat zullen we dan zeggen? Dat de heidenen, die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Maar Israël, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als de werken der wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Gelijk geschreven is, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En een ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Dus we begonnen in vers 17 dat de schrift zegt tot Farao dat hij datgene wat hij met Farao deed, gedaan heeft, vers 17b, opdat ik in u, in Farao dus, mijn kracht bewezen zou en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Dus dat wat Farao overkwam, en niet alleen Farao in Egypte, was eigenlijk de geboorte van een volk, maar wat voorafging aan de teneergang van degene die de slaven dacht te onderdrukken. Ze werden verlost uit de slavernij en ze werden als het ware vrijgekocht, hè, en ze werden gebracht naar het beloofde land. Nou, we denken binnenkort aan Pasen, en Pasen is het herdenken van de dood en de opstanding van de Heer Jezus. Hè? En de dood en de opstanding van de Heer Jezus heeft u en mij, zoals wij hier zitten, ook verlost uit de macht van de duisternis. En heeft ons overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En dan heb je dus symboliek in het oude verbond, maar wij leven eigenlijk in een dubbele erfenis. Hè? Wij krijgen twee keer zoveel. En dan heb je gelijk waar het gaat over de splitsing van het ongeloof van het oude verbondsvolk Israël, wat de steen die eigenlijk bedoeld was om hun geloof op te richten, die hebben ze weggeworpen, maar die steen is geworden voor de verheidenen tot een hoeksteen. En wij zijn weliswaar gelijk als zij erfgenamen geworden, maar niet van een Kanaan waar we in zouden gebracht worden, maar in een hemels Jeruzalem. En zo zien we in het oude, ook in het Pascha, zien we schaduwbeelden. En ook met de hele geschiedenis van het volk Israël lezen wij lessen in. En is het de bedoeling dat we gaan begrijpen dat al die oude dingen, die geschiedenissen, ons iets uitbeelden van ons als gemeente van de Heer Jezus Christus. En ook dat is vervullingen van beloftes. Want in die oude verbondsgeschiedenissen heeft God ons zijn genade getoond. Want de Bijbel zegt dat die dingen ons gebeurd zijn tot lering. En het zijn schaduwbeelden. En God zegt, voordat ik iets doe, vertel ik het je. Voordat ze uitspruiten, ga ik het je vertellen. Snapt u wat ik bedoel? Wat ik vanavond eigenlijk wil onder de aandacht brengen, dat alles wat we hebben in Christus is van tevoren aangekondigd aan het oude verbondsvolk. En we hebben nu gelezen dat het oude verbondsvolk het niet bliefde, en dat God op een bepaald moment datgene wat zij zouden ontvangen, het koninkrijk en de erfenis, hè, en alles wat hun gedeeld was in Christus, dat de bedoeling was om het hun te geven, maar zij hebben niet gebliefd en toen kregen wij het. En dat is wat hier eigenlijk bedoeld wordt en wat hier ook behandeld wordt. Het is dus niet het ene volk wat dacht, en daar zijn we ook mee geëindigd, we krijgen het op grond van werkende wet, maar wij die geloven in de belofte Gods, die opgeslagen in het woord van God. Snapt u wat ik bedoel? Dus God beloofde, zij hebben het niet willen horen en hebben het niet willen aanvaarden, maar wij als heidenen hoorden het en we geloven en we worden gerechtvaardigd. En dat is de boodschap van het evangelie. Dus nogmaals, het is een aangekondigde belofte. Wij geloven in die aangekochte belofte. En dat oude verbond, dat oude testament ook, ligt vol met beloftes waar we vanavond ook een beetje bij langs zullen gaan. Zie, uit het oude verbond putten we en lezen we en we passen dat toe. En we zien die beloftes ontvouwd worden in Christus en daar hebben wij deel aan gekregen. Want wij geloven gewoon. En we hebben geen tegenspraak. Nou, dat is een beetje de samenvatting van het geheel. En dan wil ik graag beginnen in de eerste gedeeltes. Nou, we lezen in dit gedeelte al gelijk. En ik ga niet al die teksten lezen. Maar als u het rustig bij langs gaat, dan zult u zien hoeveel oud-testamentische teksten aangehaald worden die we net gelezen hebben. Kijk, als we beginnen bij hoofdstuk 7, vers 17... is daar de geschiedenis van Farao, die komt uit Exodus 9. Even later heb je de instelling van het Pascha. De broeder bad net dat het is de 14e Nissan. Nou, dan ben je eigenlijk in Exodus, hè, waar we eigenlijk net met Farao ook op gewezen zijn. Dan ben je verder en dan zie je dat in vers 20... twee oud-testamentische teksten aangehaald worden. Die willen we vanavond waarschijnlijk wel gaan lezen. Dan ben je in Jesaja en Jeremia. En als je dan kijkt naar die prachtige beelden die de pottenbakker laat zien, dan ben je dus bij datgene wat God laat zien, dat hij van een homp klei kan maken wat hij wil. Ja. En dat die klei niet tegen de pottenbakker kan zeggen, hé, u hebt zich vergist. En dat wordt in dit gebeelde eigenlijk een beetje aangehaald. De grootsheid van God, de grote pottenbakker, en wij zijn slechts leem. En wij zullen nog geen grote mond hebben, wij stellen gewoon de verkeerde vragen. En wij denken dat we God kunnen betrappen op onrechtvaardigheid, maar waar het eigenlijk over gaat, dat een ongelooflijke rijkdom van genade is die hij heeft bedoeld te geven. He? De rijkdom van genade op grond van geloof. Niet werken. En wat men dacht te moeten zeggen tegen God, nou dan kunnen wij ons toch helemaal tegen u wel een excuus maken voor het feit dat wij niet geloven. Dan zegt God, weet je wel wie ik ben? En weet je wel dat jij maar klei bent? En dat ik juist wil laten zien dat ik geen onrechtvaardig God ben, maar een barmhartig God. Een rijk van goede tierenheid. Dus de vraag is volkomen onterecht. En er wordt totaal over het hoofd gezien dat God rijkdom en genade gaf in de Heer Jezus Christus. En dat is het evangelie. En dat wordt hier uitgewerkt. Kijk, en dan ben je in vers 24 en 25 in dat mooie gedeelte in Hosea. Dat wordt hier aangehaald. Hosea waarin Hosea, de profeet, die vrouw moet nemen, weet je nog? Ja, Rogama en Loami, weet je wel? Waarin in een huwelijk met een vrouw uitgebeeld wordt dat God eerst ontfermt en vervolgens niet meer. Over die relatie met zijn oude verbondsvolk. En in Hosea, En daar komen we misschien vanavond nog op. Ben je dan bij de 10 stammen van Israël? Dat is heel bijzonder. Want Hosea is daar de profeet onder. En de 10 stammen, die zijn vervolgens blijkbaar uit het oog verloren. Maar we denken, en we hebben aanwijzingen, dat uiteindelijk werden ze vergeten. Maar op het moment dat de andere broer zei, ik hoef niet, werd deze broer alsnog bereikt en nam het evangelie aan. Begrijpt u wat ik bedoel? De twee verschillende gedeeltes. Maar goed, het is veel rijker en groter als alleen maar Israël. Want we zijn als gemeente deel van een wereldwijde bevolking. Hè? We hebben niet alleen 10 stammen of Joden, maar we horen als gemeente bij elkaar en we zijn met van allerlei achtergronden. Maar dat heb je dan in Hosea. En als je dan verder leest, dan krijg je nog in vers 29 over als de Heere Zebao ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom en Gomorra geworden. En dan ben je in Jeremia en in Ezechiël. En dan wordt het afgesloten met die prachtige psalm over de steen des aanstoots, die uiteindelijk werd een steen waar wij ons geloof op gevestigd hebben. Dus we gaan er straks bij langs, maar u ziet, nogmaals, het zijn vervullingen van oud-testamentische beloften. En God waakt over zijn woord. Hij heeft ze destijds uitgesproken. En in Christus zijn ze ja en amen. En wij zien het, we geloven het en we hebben het. Zoals Jan de Heer zegt. Ziet u? Ja. Het is dus een vervulling van oud-testamentische uitspraken, beloften door de profeten. Dus we waren bij vers 17. Waarin God dus bij die geboorte van het volk Israël, wil ik maar zeggen, een groot werk deed dat aan de hele wereld, zegt hij, de ganse aarde, verkondigd zou zijn hoe groot Gods macht en kracht is. Dat hij daar het volk van Farao met zijn leger liet verdrinken in de grote zee. En dat hij door die zee heen, waarin de vijand gedood werd, dat het volk als het ware het leven kreeg en veilig op de overkant kwam. En zo hebben wij in Christus de dood achter ons gelaten. En hebben we in Christus doorheen de doop en de dood leven ontvangen. Je ziet de overeenkomst, hè?
Ja.
Want Mozes, daarvan staat, ze zijn allen in Mozes doorgegaan en wij zijn in Christus. En dan op een hoger niveau, hè? Ziet u de overeenkomst? Dus wij zien het aan ons oog voltrekken en wij zijn deel van de belofte op grond van geloof. En dan ben je bij het eerste gedeelte van hoofdstuk 9. Maar dan zegt hij in vers 18, en daar komt die moeilijke vraag vandaan. Zo ontfermt hij zich dan die hij wil en hij verhardt die hij wil. Nou, als het gaat over het verharden van Farao, dan vind ik dat de Heer nogal ontferming heeft gehad met Farao. Want hoe vaak is er ook alweer geweest dat Farao zei, ga maar, en uiteindelijk trok hij zich weer terug.
Ja.
En op een gegeven moment zegt God, en nou verhard ik je hart. Dus wil je die God die uiteindelijk iets wil laten zien aan glorie en grootsheid en genade, wil jij die ter verantwoording roepen, terwijl zijn uiteindelijke doel is dat niemand verloren gaat, maar dat er allen tot erkentenis de waarheid komen. Zie je hoe dan de volgende tekst een totaal verkeerde vraag is. Gij zult dan toch bij zeggen, wat verklaagt hij dan nog? Want wie heeft zijn wil weten staan? Het gaat er niet om dat God niet wil dat de mens gerechtvaardigd wordt. Het gaat erom dat God juist de mens kans op kans geeft. Maar op een gegeven moment dan is het einde natuurlijk wel daar. En dat geldt natuurlijk ook voor ons. En de Heer Jezus kwam als redder, als zaligmaker. En we weten dat als hij straks terugkomt, dan is er 2000 jaar evangelie verkondigd. Hebben de mensen ruimschoots de tijd gehad om vanuit het woord van God en alle ruïnes en geschiedenissen die er nog allemaal achter ons liggen, te weten dat God uiteindelijk zijn woord zal vervullen, komt hij straks om uiteindelijk de aarde te richten. Hè? Dus je kunt toch niet zeggen, wat hebben we dan toch tegen die God op? Dan kun je toch niet zeggen dat God onrechtvaardig is?
Nee.
Want als mensen zeggen, wat blijft toch de belofte van zijn komst? Dan zegt Petrus, dat is spotten. Want het is juist de langmoedigheid Gods. Ziet u dat de vraag verkeerd is? En ziet u dat in de hele toon de genade Gods doorspreekt in plaats van het oordeel Gods? Het is God niet om het oordeel te doen. Daarvoor gaf hij zijn zoon niet. Het ging er hem om de redding van de wereld. Maar ja, als de wereld niet wil, dan hebben ze zelf toch een keus gemaakt. Zie je? Ja. Vandaar komt dan ook de volgende. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij dan? Want wie heeft zijn wil weerstaan? Kijk, en dan komt als het ware onder andere die opmaat, waarin God laat zien, Gods grote genade in zijn werken, zou de mens, als het ware, die beloften van God met beide handen moeten aangrijpen. Snapt u wat ik bedoel? Want hij laat aan de ene kant zien dat hij tegenspraak en ongeloof niet duldt, maar aan de andere kant, de God is van rijk, van goede tierenheid en barmhartigheid. En dat liet hij ook zien, keer op keer. Ja. Dus de vraag is verkeerd, maar de genade is groter dan dat wij ons kunnen voorstellen. En dan komt hij, maar toch, o mens, vers 20. Wie zijt gij die tegen God antwoordt? En dan komt hij, zal het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Dus de arrogantie van de klei ten opzichte van de grote creator, die geen enkel idee heeft van de belofte Gods, van de plan Gods, van de rijkdom van genade van God, van de toeschietelijkheid van God, van de liefde Gods, heeft een grote mond omdat hij vindt dat de dingen anders gaan dan hij had gedacht. En dan komt hij. Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit hetzelfde klomp te maken het ene vat te eren en het andere te oneren? En dan gaat het hier straks om dat er een soort van tijd is geweest in de heilsgeschiedenis dat God het ene deed ter afsluiting en het andere deed ter ontvouwing. En dat ga ik straks uitleggen, dat lezen we straks in de schrift. Dat lezen we straks. Dus er gebeurde iets, en dat heb ik net al even gezegd, wat we ook kunnen lezen, en misschien moeten we dat straks nog eventjes lezen, in het evangelie van, ik dacht Lucas, nee, Matthäus. Matthäus, ja, 21, laten we dat lezen. Want daar doel ik eigenlijk op, maar we gaan het in het Oude Testament ook lezen. Maar de Heer Jezus legt het uit in Matthäus 21. Want als hij richting Golgotha gaat, komt de keus van het volk voor of tegen hem. En uiteindelijk kruisigen ze hem, toch?
Ja.
Nou, en dan krijg je dat God iets met dat koninkrijk doet en met die belofte. Dan gaan we naar hoofdstuk 21, vers 43. Dan zegt God, of de Heer Jezus, die zegt dan eigenlijk, en dan hebben we ook weer die steen waar we net mee af zijn gesloten in dit hoofdstuk. Want ik begin in vers 42 en dan gaat het mij om 43. En dan zien we dat die psalm 118 weer komt. Jezus zeide tot hen, hebt gij nooit gelezen in de schriften. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Van de Heer is het geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom, dus op grond van het verwerpen van die steen, zegt de Heer Jezus, daarom zeg ik, dat het koninkrijk Gods van u, waar hij tegen spreekt, afgenomen of weggenomen zal worden en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Zie je dat?
Ja.
Dus er is een wissel. Hij sluit iets af en hij ontvouwt iets. Hij beëindigt iets en hij begint iets. Nou, en dat lezen wij ook. En dan ga ik met jullie naar Jeremia 18... En probeer vast te houden dat het op een moment gebeurt. Hè? Het is een wissel. Oké? Okay? De trein gaat een andere route. Het koninkrijk werd hier weggehaald en werd daarheen gebracht. Kijk, hier zijn we bij de pottenbakker. Waarin in Romeinen 9 overgehandeld werd. Ik begin dan in vers 6. Zal ik u lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker? O huis Israël, spreekt de Heer. Zie, gelijk leem in de hand van de pottenbakkers, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israël. En dan zie je dat er een tekstverwijzing onder staat naar Romeinen 9, vers 20. Zie je dat? En daar waren we net.
Ja.
Dus, maar nu lees ik door. En dan let op. In een ogenblik, op een moment, zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het uitrukken afbreek en verdoem. Stop dus, dat koninkrijk. Dat lazen we net, hè? In Matthäus. Maar hier wordt het weer aangehaald. Of hier is het dus eigenlijk als eerste genoemd. En dan, maar in zaken datzelfde volk, over het welk ik zulks gesproken heb. Maar indien, sorry, datzelfde volk, over het welk ik zulks gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedachte doen. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik zal bouwen en planten. Dus wat ik net gelezen heb, is dat zoals de pottenbakker bepaalt wat hij doet met het leem, zo zegt God, zo beëindig ik het een, ik ruk het uit en ik plant het ander. Zie je dat?
Ja.
En dat heeft hier Jezus gezegd in Matthäus 21. Dat hebben we in Romeinen 9 gelezen. Dus wat zegt eigenlijk de Heer? Jullie willen niet geloven? Dan geef ik het aan een ander. Maar het gaat door. Maar als jullie weer tot geloof komen, dan krijgen jullie er ook deel aan. En daarom lees ik het nog een keer. En dan lees ik het helemaal. En dan hoop ik dat we de draad oppakken. Dus dat de pottenbakker een voorbeeld is. En dat de wisseling van het koninkrijk of de beloftes weggaan bij degene die niet wil. En daarheen gaat naar degene die wel wil. Dus ik lees in vers 1. Het woord dat door Jeremia geschied is van de Heere zeggende. Maak u op en ga af in het huis des pottenbakkers. En aldaar zal ik u mijn woorden doen horen. Zo ging ik af in het huis van de pottenbakker en zie. Hij maakte een werk op schijven. En het vat dat hij maakte werd verdorven als leem in de hand van de pottenbakkers. Toen maakte hij daarvan weer een ander vat. Gelijk als het recht was in de ogen van de pottenbakker te maken. Toen geschiedde des Heer een woord tot mij zeggende. Zal ik uw lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israël? Spreekt de Heer, zie, gelijk leem in de hand van de pottenbakker, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. Zie je het? Hij kan ook zo omgaan met jullie, zegt hij.
Maken en breken.
Ja, maar dan tot zijn eer. Want hij doet niet maar zo dat hij dat vat vernietigt en weer wat nieuw begint. Want dat hebben we net gelezen. Zij geloofden niet. En God wilde zijn belofte graag aan een volk geven. Dan gaat hij verder. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik zal uitrekenen, rukken, afbreken en verdoen. Zie? Dat gebeurde dus bij Juda. Dat waren de Joden waar de Heer Jezus tussen leefde. En moet je eens kijken wat er gebeurd is. De Heer Jezus stierf, laten we zeggen, in 33 na Christus, hè? Ongeveer. En 70 na Christus is Jeruzalem afgebroken. Is het volk in de diaspora gegaan, toch?
Ja.
Dus wat is er gebeurd? Uitgerukt, afgebroken en verdoen. Het was einde verhaal met het Joodse volk. Maar, hij gaat verder. Maar indien hetzelfde volk, dus de Joden, het welk ik gesproken heb, zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedaan heb. Dus het was Gods bedoeling niet dat ze ongelovig waren. Maar hij praat hier nog weer zelfs over een herkansing bij geloof. Ja. Zie je dat? Ja. Maar ondertussen gaat zijn plan door. Want dat zie je in het volgende. Ook zal ik een ogenblik, zie je dat woord ogenblik? Ik probeer te zeggen, het gaat op hetzelfde moment. Er zit eigenlijk geen tijd tussen. De wissel wordt direct gemaakt. Hij gaat tot het zijne. En het zijne heeft hem niet willen horen. Toch, allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinder Gods te worden, toch?
Ja.
Dus hij ging naar het ene huis. Dat huis zei nee. Toen ging hij naar het andere huis. Maar het is dezelfde klei. Dus, het is Israël, of het Joodse volk, en de gemeente. Maar je leest hier denk ik ook uit, het gaat eigenlijk over hetzelfde volk, wat verdeeld is in twee huizen. Terwijl het ene huis zegt nee, dan zegt God, dan ga ik naar het andere huis.
Ja.
En dat andere huis was waarin Hosea tegen gesproken wordt. Of niet?
Ja.
Zie je? En natuurlijk zijn wij misschien niet van die 10 stammen. En het is de hele wereld. Maar het gaat er gewoon om dat Gods plan gewoon doorgaat.
Ja.
En dat woord een ogenblik betekent dat het eigenlijk op hetzelfde moment gaat. Kan iedereen het volgen? Dus God heeft een plan. Hij zegt het tegen de ene zoon. De zoon zegt, prima, ik doe wat u van me vraagt. Maar hij gaat heen en hij doet het niet. Dan zegt de andere zoon, ik doe het niet. Maar hij draait zich vervolgens om en hij zegt, ik doe het wel. Ja. En dat is de gelijkenis van de Heer Jezus. Ja, of de verloren zoon. De ene gaat heen en blijft in ongeloof achter in, tussen de heidenen. En de andere is elke dag in zijn huis en die is ongelovig. Ja. Het zijn dus die twee huizen, maar Gods woord gaat door.
Ja.
En ik denk dat je het ook breed mag zeggen. En als je zegt, nou die twee en die tien vind ik lastig. Dan is het natuurlijk altijd de hele wereld, hè? Want het zijn de heidenen, ook in brede zin. Maar je leest hier in smal verband over die ene pot klei. Dus dat ene volk eigenlijk, waarvan de ene en de ander gemaakt wordt.
Ja.
Omdat Hosea aangehaald wordt. En Hosea spreekt dus tot die tien stam. En dat hebben we, en nu gaan we naar Romeinen toe.
Het is ook in die gelijkenis de jongste zoon, hè?
Ja. Ja. Kijk, maar we komen straks ook, hè? In vers 25 gaat het over Hosea. Zie je dat? Dus, Gods beloften zijn ja en amen. Zijn genade is rijk van aanbod. De pottenbakker bepaalt hoe het gaat. En het leem heeft niks anders te doen dan gelovigen te laten vormen naar zijn beeld. Toch? Het hoeft niet.
Amen.
En zo zijn wij allemaal dagelijks ook klei in de hand van de pottenbakker. Maar je ziet dus dat er verschillende lagen in zitten. Je ziet op volkerenniveau het heil Gods naar de verschillende huizen. Maar ook op individueel niveau zijn wij allemaal als klei in de hand van de pottenbakker. Ziet u dat er verschillende niveaus van geestelijke lessen in zitten? Hè? Nou, dan ga ik nog even... Wat zegt u?
Een hele diepgang, ja.
Ja, dus dan ben ik in vers 25, of vers 20. Maar we kunnen ook nog even naar Jesaja 45 gaan. Dat is nog steeds het Oude Testament. Jesaja 45. En daar zegt hij, vers 9... Het gaat er dus om dat wij als leem ons moeten laten gebruiken en vormen. En geen tegenspraak moeten hebben. Geen grote mond moeten hebben tegen degene die ons vormt. En nou hebben we het eigenlijk op privé niveau, zeg maar. Want wat staat er? Wee die met zijn formeerder twist. Gelijk een potscherf met aarden potscherven. Zal ook het leem tot zijn formeerde zeggen, wat maakt gij? Of zal uw werk zeggen, heeft hij geen handen? Wee die tot de vader zegt, wat gegenereert mij, gij? En tot de vrouw, wat baart gij? Hoe zullen wij op ons kleine niveau tegen degene die almachtig is, die net liet zien, en ik ga weer naar Romeinen toe, dat in de eerste tekst hij liet zien aan Farao hoe groot zijn macht en kracht is. Dus je mag dat doortrekken. Hoe zou je tegen de God die zich laat zien, zijn kracht en zijn macht, hoe kun je even laten zeggen, God, wat maakt u? Snapt u? Het is totaal ongepast. Het is de verkeerde vraag. He, dus wij zeggen het niet tegen de God die de farao in de zee stortte, dat hij niet bij macht is om iets te doen. Wij zeggen niet tegen de pottenbakker, wat maakt u van mij? Wij laten ons kneden en wij geven ons over aan de belofte Gods. En we ontvangen in hem ja en amen, toch? Het is de grote genade Gods die uiteindelijk getoond wordt. Dus, ik ga nog even naar vers 21. Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken? Het ene vat de eer en het andere ter oneerde. En of God willende zijn toorn bewijzende en zijn macht bekendmaken, en dan komt hij, met veel langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot verderven toebereid. Dus wat staat hier? Terwijl God jaar na jaar langmoedigheid toonde, is uiteindelijk het volk ongelovig geworden en werd een vat des toorns. Toen moest God daar boos op worden. En dat lees je natuurlijk ook heel duidelijk bij het volk Israël. Want let op, ze komen uit Egypte. Ze hebben een machtige wonderen gezien van God die hij deed aan Farao. Ze zijn nog maar net in de woestijn. En wat doen ze? Een kalf. Ze murmureren. En ze zeggen, waar blijft Mozes? Hij komt nooit weer. Terwijl Mozes bezig is om voor hun de beloften te ontvangen. Toch?
Dus ze maken een kalf.
Dat is dat volk. En dan wacht God en dan wacht God. En op een gegeven moment zegt hij, nou Mozes, ik stop er maar mee. Ik ga met jou opnieuw verder. En dan zegt Mozes, maar waar zou dan uw naam zijn? En dan springt Mozes op de bres en dan gaat God weer door. En dan staat er ergens anders dat hij 40 jaar lang laakmoedigheid en zich heeft geërgerd aan het volk, wat weliswaar gevoed werd, wat drinken kreeg, wat beschermd werd, maar al murmurerend uiteindelijk moest sterven in de woestijn. En Jozua en Caleb en de in de woestijn geboren generatie gingen het land in. En als je dan ziet dat als Jozua ze in het land gebracht heeft, dan zegt Jozua aan het einde van het hoofdstuk van zijn boek in Hosea, of Jozua, dan zegt hij, kies dan heden wie gij dienen zult, maar ik en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Dan zegt Israël, wij dienen de Heer ook. En dan zegt Jozua er gelijk overheen, jullie willen het wel, maar je gaat het niet doen. En in de generatie van Jozua geloven ze nog. En dan daarna zie je alweer dat ze vervallen.
Ja.
Het is een voortdurend. En daarom, God met vele langmoedigheid verdragen heeft de vader des toorns. Je kunt toch niet zeggen dat God niet mag doen wat hij als pottenbakker doet, wat hij wil doen. Hij is juist degene die langmoedigheid getoond heeft.
Ja.
Steeds weer. Dus ik vind dat dit stuk wel heel erg laat zien dat de mens in zijn hoogmoed geen idee heeft tegen wie hij spreekt. En dat hij maar veel beter zich klein kan houden en kan geloven in de beloften Gods die al in het Oude Testament zijn aangekondigd. En dan vers 23. Opdat hij zou bekendmaken de rijkdom van zijn heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Dus je hebt een gelovig deel en je hebt een ongelovig deel. God is langmoedig. Maar God laat zijn toorn zien over degene die niet geloven. En hij laat zijn barmhartigheid zien en zijn heerlijkheid zien aan degene die geloven. Dat staat er, hè? In 22, degene die de vader des toorns zijn, die dus niet geloofden, die de steen dus verwierpen. Maar degene die, vers 23, bekend zou maken de rijkdom van zijn heerlijkheid over de vader der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid, dat zijn degenen die geloven in zijn beloftes. Ziet u dat? Dat is dat andere vat.
Ja.
Dat is die route die hij dus doorging met het andere volk. Waarvan de Heer Jezus in Matteüs zei, het volk, ik lees het nog een keer. Ik lees het, u hoeft het niet op te zoeken, in Matteüs 21. Daarom zeg ik u, dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En wat zijn die vruchten? Dat is het werk wat God in een gelovige doet. Dat is dus geloof en alles wat erbij hoort. Wil God dan niet? Jazeker, God wil wel. Maar de mens laat zien dat hij het niet doet. Zoals het volk tegen Jozua zei, wij zullen de Heer dienen. Moet u maar eens lezen aan het einde van Jozua. En dan zegt Jozua eroverheen, ja, maar jullie gaan het helemaal niet doen. In plaats dat hij nou blij is dat ze zeggen, en dat hij zegt, nou sterkte ermee, zegt hij, maar jullie gaan het helemaal niet doen. En na één generatie staat er ook, hè, de mensen die nog meegemaakt hebben wat God deed, die houden ze nog in de benen. Als die weg zijn, dan vallen ze in ongeloof. En dat is heel mooi. Dan komt God met de rechters.
Ja.
En de eerste rechter is Othniel. En Othniel is de schoonzoon van Caleb. Ah, dat is een prachtige geschiedenis.
Ja.
Het gaat over geloof. Het is altijd geloof. Dus wat zijn vruchten wel voortbrengt. Zie je hoe het allemaal weer terugkomt? En dat er een herhaling is van beloftes. En hier in Romeinen worden dus aangehaald tot het volk wat hier uiteindelijk wel gelooft. En wel dus vruchten brengt. Dus vers 22 hadden we, 23 hebben we gelezen. En dan vers 24. Welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, en die niet bemind was, mijn beminde. En dan moeten we naar Hosea 2, vers 22. ga dat maar niet helemaal lezen. Maar wel even... Vers 1, het woord des Heren dat geschied is tot Hosea. Dat is trouwens dezelfde naam als Jozua. De Heer redt. De zoon van Beeri. In de dagen van Uzzia, Jotam, Ahaz, Hiskia, koningen van Juda. En in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, koning van Israël. In het begin van het woord des Heren door Hosea. De Heer dan zeide tot Hosea, ga heen, neem u een vrouw der hoerijen en kinderen de hoerijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heer. En hij ging heen en nam Gomer, een dochter van Diblaim, en zij ontving en baarde hem een zoon. En de Heere zeide, noem zijn naam Jezreel. En er staat er, want nog een weinig tijd, zo zal ik bloedschulden van Jezreel bezoeken over het huis van Jehu, en zal het koninkrijk van het huis van Israël doen ophouden. Zie? Ja. En dan lezen we in vers 6. En zij ontving wederom en baarde een dochter. En hij zeide, noem haar Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël. Zie je dat?
Ja, dat geldt maar tot zal... heden ten dagen nog. Hè?
Ja, dus niet meer ontfermen. En dan is het dus Lo-Ami en Ami. En het is Lo-Ruhama en Ruhama. Dus ontfermen en wel of niet zijn volk zijn. Want hier gaat het over. En dan hoofdstuk 2, wou ik dan vers 22 lezen met jullie. En ik zal ze op de aarde zaaien, dat betekent dus verbannen, hè, uitstrooien. En zal mij ontfermen over Lo-Ruhama. En ik zal zeggen tot Lo-Ami, gij zijt mijn volk. En dat zal zeggen, o mijn God. Dus datgene wat niet was, zal worden.
Vers 22.
22.
Vers 22 en 2.
Sorry, ik las net Hosea 2, vers 22, want dat wordt aangehaald in Romeinen 9, vers 25. Daar staat, en gelijk Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, en die niet bemind was, mijn beminde. Nou, wat staat er dus in Hosea? Daar wordt dus tegen het ene deel gezegd, omdat je hoereert, ben je voor een tijd mijn volk niet. Maar dat wordt straks eens omgedraaid als ze zich tot bekering brengen, of bekering komen. En dan wordt het dus mijn volk wel. Zie?
Ja, in de toekomst.
Maar toen de tijd is er al tegen de 10 stammen gezegd, met een scheidbrief zijn ze weggestuurd. En uit die andere broer dus, komt er een deel tot geloof. Trouwens met Joden, hè? Het is ook niet helemaal zwart-wit. Lezen we net, hè? Hij heeft geroepen, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. En dit heidenen wordt in Hosea in ieder geval bedoeld dat volk waar God tegen zegt, nu ben je niet mijn volk. Maar straks wel. Maar goed, waar het om gaat is, God doet beloftes in het Oude Testament. En in Romeinen zien we dus vervulling van verschillende beloftes. En wij, die aanvankelijk niet gehoord hebben, hebben wel het evangelie gehoord en zijn uiteindelijk tot geloof gekomen en zijn deelachtig geworden aan de rijkdom van de genade. Dat is niet makkelijk. Maar om het heel eenvoudig te houden, het volk wat uiteindelijk bezocht werd, hij kwam tot het zijne, zegt Johannes 1. Hij kwam tot het zijne. En het zijne heeft hem niet aangenomen, toch? Die heeft hem weggegooid. En dan zegt hij er gelijk overheen, maar die hem wel aangenomen heeft, hun heeft hem macht gegeven kinderen Gods te worden. Dat is Johannes 1, anders lezen we het maar even. Dat begint helemaal in Johannes 1. Dus het gaat om geloof en het kindschap Gods. Dat past dus bij geloof, dat krijg je door geloof. En het volk werd dus aanvankelijk bezocht werd, dat wilde niet. In Johannes 1, vers 11, Evangelie van Johannes, staat, hij is gekomen tot het zijne. Nou, we begrijpen dat dat zijn volk is, want hij is geboren tussen de Joden. Hij is geboren in Bethlehem, dat is in Israël. Hij is gekomen tot het zijne en het zijne heeft hem niet aangenomen. Maar, zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hem macht gegeven kinder Gods te worden. Namelijk in zijn naam geloven. Ziet u dat?
Ja.
Dus hij kwam tot het zijne en die hebben hem niet aangenomen. Tenminste, niet allemaal. Maar degenen die hem wel aangenomen hebben, die worden kinderen Gods genoemd. Dus als je nu weer naar Romeinen gaat, dan houden we het wat eenvoudiger. Dan heb je dus een volk wat bedoeld werd als degene die de beloften zouden gaan geloven. Maar die zeggen nee, daarvan zegt de Heer Jezus, nou dan neem ik het koninkrijk weg en dan geef ik het aan een ander wat wel vrucht draagt. En dat is de gemeente. Zie?
Ja.
En het moeilijke is, als je in Hosea gaat nakijken, wie aan dan, als hier dan genoemd wordt, gij zijt aanvankelijk niet en nu wel mijn volk, wij dus, dan is dat in Hosea schijnbaar die 10 stammen. Snapt u? Als je dus het na gaat zoeken, waar gaat het hier dan over? Snapt u waar de moeilijkheid ligt? En dan kom je in één keer in een andere moeite. Maar in de eerste plaats, hij zoekt geloof. En degene die gelooft, wordt gerechtvaardigd. Dat hebben we in alle hoofdstukken voor dit hoofdstuk gelezen. Het is niet een eenvoudig hoofdstuk, maar het laat zien dat God geloof zoekt. En als de mens niet wil geloven en zijn eigen weg wil gaan, dan wordt dat volgens dit gedeelte automatisch een vat des toorns. Vers 22. Je kunt ook zeggen, degene die niet geloven, de toorn Gods blijft op hem.
Ja.
Kun je ook zeggen. Dat leeft de schrift. Maar als je zegt, ik geloof in de Heer Jezus en ik schuil achter het bloed van Christus, dan kun je ook zeggen, dan gaat de verderfengel voorbij. In Egypte. Zie je? Je kunt het op jezelf betrekken als eenvoudig, maar omdat we hier oud-testamentische teksten hebben, en als je die dan opzoekt, dan kom je soms op dingen dat je denkt, hé, dat had ik niet verwacht dat het zo in elkaar zat. En dat hebben we vanavond een beetje gezien. Voor sommigen is het nieuw, voor anderen is het bekend. Maar ik wil het ook niet te moeilijk maken. Maar ik wil het wel even aanhalen, want je kunt er eigenlijk niet omheen. Dus dan zijn we in vers 26. En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet. Daar zal gezegd worden, al daar zullen zij kinderen van de levende God genaamd worden. En dat is een aanhaling uit Hosea 1 vers 10. Zie je dat? Want er staat toch, het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet, al daar zullen zij kinderen Gods genoemd worden, of van de levende God. Wij zouden dit niet geweten hebben als het niet al in de Bijbel stond. En waar staat het? Nou, Hosea 1 vers 10. En tegen wie zegt hij dat dan? Nou, dat is tegen dat gedeelte waar Hosea onder moet werken. Snapt u wat ik bedoel?
Ja.
We noemen het vandaag heidenen. Maar in Hosea 1 zijn het heidenen geworden. Maar wat waren ze dan oorspronkelijk? Nou, ze waren oorspronkelijk een deel van dat volk Israël. Kijk, want dat lees je in Hosea. Dus tegen wie zegt hij dit? Tegen dat oude volk wat weggestuurd is met een scheidbrief.
10 stammen.
Die 10 stammen.
Ja.
Daar zegt hij het tegen. Ja. Dus als je in het kaft van de Bijbel gaat zoeken, de oplossingen, dan kom je vanuit Romeinen in Hosea.
Ja.
En de gemeente zijn de gelovigen uit die 10.
Ja, en wij zijn dan onder andere de gemeente.
Ja.
Maar er zitten dus ook mensen bij die aanvankelijk weggestuurd zijn met een scheidbrief in Hosea.
Ja.
Die net als Hosea hoererij pleegden. En toen zei God, nou, daar ben je ook mijn volk niet.
Nee.
En die kunnen later alsnog?
Ja, iedereen kan weer terugkomen.
Ja.
Kijk, en Jesaja roept over Israël, vers 27, al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, dus al waren ze zo groot, zo zal het overblijfsel behouden worden. Want er was geen geloof. De Heer Jezus ontmoette ook geen geloof. En toen zei hij tegen hen, dan zal ik het koninkrijk van jullie wegnemen en geven aan een volk wat wel zijn vruchten opbrengt.
Ja.
En als ik dat nou eventjes misschien nu, ook omdat we er nu nog weer over hebben, dan lezen we in Handelingen 13. En dan zien we het werk van Paulus in Handelingen 13. Want die concludeert dat ook. Want wat doet Paulus en Petrus? Waren altijd eerst bezig om het evangelie te vertellen aan de Joden. Dat deden ze altijd.
Ja.
En dat deed Paulus ook. En dan ben je in Handelingen 13. En op een gegeven moment gebeurt dat weer. En dan gaat Paulus weer naar de Joden. En dan lees ik één tekst in vers 32 en dan ga ik naar 45. Want in 32, Handelingen 13, zegt hij... En wij verkondigen u de belofte... Zie je wel, belofte, Gods woord uit het Oude Testament. Wij verkondigen u de belofte die tot de vader geschied is, namelijk... God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft, opgewekt heeft. Dus dat is een vervulling van de belofte. Hier heb je er een. De opstanding van Christus. Was een vervulling. Maar als hij weer naar de Joden gaat, vers 44... En op de volgende Sabbat kwam hij bijeen, of bijna de hele stad samen, om het woord Gods te horen. Maar de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld en weerspraken hetgeen van Paulus gezegd had, weerspreken en lasterende. Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden, let op wat hij zegt. Het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden. Doch, na de maal, gij hetzelfde verstoot en uzelve. Let op, hij spreekt in de Joden vers 45, hè?
Ja.
Doch nademaal gij hetzelfde verstoot en uzelf het eeuwige leven niet waardig oordeelt. Als jullie dan niet willen, zegt hij, zie, wij keren ons tot de heidenen. Zie je de wissel?
Ja.
Hij ging eerst links. Maar op hetzelfde moment, toen links niet wilde, ging hij rechts. Niet een paar jaar later, maar dat was eigenlijk in dezelfde tijd. En dat gebeurde dus, wat in het Oude Testament al verteld werd. Als de een niet wil, dan de ander. Die zijn vruchten wel voortbrengt.
Ja.
En daar gaat het hier ook over. Want als je verder bladert in dit hoofdstuk, dan lees je dat in de vooropgang naar hoofdstuk 15 er heel veel aan de hand is. Want Paulus verkondigt het evangelie onder de heidenen. En dan blijkt dat die heidenen geloven. Die krijgen de Heilige Geest. En dan komen die verhalen in te Jeruzalem bij de Joden. En dan zeggen de Joden, nou dan moeten die heidenen maar besneden worden. Dan horen ze er ook bij. En dan zegt Paulus, dat gaan we niet doen. En dan zegt Paulus, of eigenlijk zegt Jacobus dat. Ja, maar weet je, dit is eigenlijk al gebeurd. En verkondigd in het Oude Testament. Dat lezen we. In vers 13, en nademaal deze zwegen, dat waren Paulus en Barnabas, die verhaalden wat grote tekenen en wonderen God gedaan heeft door een heidenen. Dat lezen we dus, sorry, in vers 12, laat ik dat dan maar eens lezen. De menigte zweeg stil en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. Zie je dat? Want ze waren toch in hoofdstuk 13 naar de heidenen gegaan. En toen kwamen de wonderen en tekenen. En die heidenen gingen geloven. En dat gaat Barnabas en Paulus vertellen. Wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. Nou, daarna zwegen deze en antwoordde Jacobus zeggende, mannen, broeders, hoort mij. En dan vertelt Jacobus wat er aan de hand is. Namelijk, Simeon, dat is Simeon bij de geboorte van de Heer Jezus... Die hoorde van God dat hij niet zou sterven voordat hij de heerlijkheid Gods had gezien. Ken je die Simeon? Dus dit is niet Petrus, hè? Dat is Simeon.
Matthäus 3 of zo.
Ja, ja. Die Simeon, die heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht... om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Hiermee stemmen overeen de woorden van de profeten, gelijk geschreven is. En dan vers 16. En na deze... Dus nadat die heidenen bezocht zijn, na deze zal ik weerkeren en weer opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, zal ik weer opbouwen en ik zal hetzelfde oprichten. Zie je dat? Dus het was eigenlijk zijn plan al, dat die heidenen ook tot geloof zouden komen.
Ja.
En de volgorde was zelfs dat die het eerst zouden bezocht worden. Snapt u het nog? Je ziet dus twee routes. Op hetzelfde moment gaat hij van de een naar de andere. Paulus zegt, omdat jullie het evangelie niet waardig keuren, wend ik me tot de heidenen. En toch zegt hij, Maar als jullie niet bij je ongeloof blijven, worden jullie weer ingeënt.
Ja.
Mooi, hè? Ja. Zullen we weer naar Romeinen gaan? En dan krijgen we het weer. Want hij voleindt een zaak en snijdt ze af. In rechtvaardigheid. Want de Heere zal een afgesneden zaak doen op aarde. En dat woord afgesneden, weet je nog dat we dat lazen in Jeremia 18?
Ja.
Kunnen we nog even lezen? Daar zijn we vanavond begonnen. In Jeremia 18, dat was een aanhaling uit vers 20. Dus dat hij wat afsnijdt, als het ware. Hij, ja, het is een doodlopende route en dan neemt hij een andere route. Hij snijdt wat af. Hij gaat ergens anders verder. Dat lazen we in Jeremia 18. Ik zal het nog een keer lezen. Het gaat over een afgesneden zaak. In vers 7 staat: in een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk. En ik zal het uitrukken, afbreden en verdoen. De val van Jeruzalem en de verstrooiing van het Joodse volk. En dan in vers 9. Ook zal ik in hetzelfde ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik zal bouwen en planten. Zie je dat? Dus de ene wordt afgebroken en het andere wordt opgebouwd. Israël wordt afgebroken, het Joodse volk, Jeruzalem. De staat blijft stop met het bestaan. En de gemeente wordt gebouwd. En die gemeente bestaat uit Joden en uit heidenen.
Ja.
Net zo goed. Maar het volk als zodanig met de stad Jeruzalem als hoofdplaats en de tempel, dat wordt afgebroken. Toch? Dat hebben we toch gezien?
Ja, dat waren de twee stammen.
Ja, dat waren de twee stammen. En de andere is de gemeente. Waaronder de 10 stammen, blijkbaar. En dat haal je uit Hosea. Want in Hosea wordt er tegen die stammen gesproken. Het is niet heel moeilijk, maar je moet even...
Nee, je moet die twee ballingschappen weten.
Ja.
Van de 10 stammen.
Ja.
En van de Babyloniërs. Die twee.
Toen de Heer Jezus verworpen werd, werd 30 jaar later Jeruzalem afgebroken. En de tempel ook. En de Joden werden over de hele wereld, dat noemen ze de diaspora. En in 1948 zijn ze pas weer teruggegaan. Maar al die eeuwen zijn ze buiten het land geweest. Dat gebeurde met uitrukken, afbreken en verdoen. Maar toen de Joden nee zeiden, zei Paulus, dan ga ik naar de heidenen. En die zeiden ja. En dat hebben we in Handelingen gelezen. Toen ging God een gemeente bouwen. Dus hij breekt het ene af en het bouwt de andere. Alleen is het een het aardsvolk en het ander is een hemelsvolk. Het een heeft aardse beloften en het ander heeft hemelse beloften.
Ja.
Wij hebben meer als volk. Maar ook de Joden die nu geloven, hè, hebben hemelse beloften. Net zo goed. Maar daar is geen scheiding meer tussen. Want de tussenscheiding is weggebroken tussen Joden en heidenen, toch? Het is één. Één groot volk. Ja. Zie je de rijkdom van genade? Denk niet te min, hè, over de bal te bakken. Heb geen grote mond tegen.
Als je dacht dat het gebeurd was, begon het altijd via een andere weg. Hè? Dus zie je zin aan de stam Juda. En dan krijgt hij, heeft hij 3 zonen. Die verkwanselen hun zaad om voor te planten. En dan komt hij met zijn schoondochter in aanraking, Tamar. En zij verkleedt zich als hoer, gaat aan de kant van de weg zitten. Want ze wordt voorbereid voor haar positie om zwanger te worden. En dan, maar dan wordt ze zwanger van haar schoonvader, van Juda. Maar ze pakt van tevoren zijn halssnoer en zijn herderstaf. Mocht er geduvel komen, dan heb ik een bewijs. En notabene, ze raakt zwanger van een tweeling, Sera en Peres. En dan gaat het ook weer om het eerste geboorterecht. Maar die Tamar wist waarvoor ze gebruikt werd, door God. Zo uniek, hè? Dat die lijn, wat eigenlijk door Juda kapot gemaakt was, door zijn 3 zonen, had ze niet fatsoenlijk opgevoed, dat ze toch weer wordt gebruikt, dat God die lijn doorzet. En dat vind ik zo uniek gewoon.
Ja, ja.
Dat je denkt, het is voorbij. Het is afgebroken en 100 meter verder bloeit het weer op.
Ja. Gods plan gaat door.
Ja, Gods plan gaat altijd door. misdadigers Poetin en Hitler, daar gebruikt hij zijn plan in. Dat is...
Dus nog even vers 28. Want hij voleindt een zaak. Denk maar aan de afbraak van de stad Jeruzalem. En hij versnijdt ze af in rechtvaardigheid. Want de Heer zal een afgesneden zaak doen op aarde. Maar wij weten dat hij ondertussen de gemeente bouwt.
Ja.
En gelijk Jesaja tevoren gezegd had. Indien de Heere Sebao ons geen zaad had overgelaten. Zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk geworden. Wat zullen we dan zeggen? Dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten. Dat weten we, want die wisten het ook niet. Die de rechtvaardigheid verkregen hebben. Doch rechtvaardigheid die uit geloof is. Geloof in de beloftes van God. Als je het evangelie hoort en je neemt het te harte en je gelooft het, dan word je rechtvaardig door geloof. Dat is wat we in al die hoofdstukken nu al wel zo vaak gelezen hebben. Maar Israël, dus die heidenen die geloven, maar Israël, die de wet der rechtvaardiging zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom niet? Nou, zij zochten niet uit geloof, maar als de werken der wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. En als je het verwacht uit werken der wet, dat hebben we ook in Romeinen geleerd, dan word je ook niet rechtvaardig. Want buiten de wet om, is rechtvaardigheid Gods openbaar geworden. Hè? Geloof.
Toch. Alleen door geloof.
Alleen door geloof.
Ja,
maar we leven toch niet onder de wet?
Nee.
Nee,
nee, maar deze zegt, die anderen, dus de heidenen, die hadden de Heer Jezus niet gezocht. En toen Paulus kwam, hebben ze hem geloofd. Dat staat hier.
Toch worden er in de kerken, sommige kerken nog de wet voorgelezen.
Ja, ja. Maar als je denkt dat je door de wet gerechtvaardigd wordt, dan moet ik je teleurstellen.
Ja, nee, maar dat kan ook niet.
Nee.
Maar als je gelooft, en dat staat hier, waarom? Omdat zij niet zochten uit geloof, maar uit werkende wet. Daarom heeft Israël die zaligheid niet ontvangen. Maar de Joden, of maar de heidenen, die hebben geloofd, staat hier. De rechtvaardigheid die uit geloof is. Zie, vers 30 gaat over de heidenen. Vers 31 gaat over Israël. En vers 32 legt uit waarom Israël niet gerechtvaardigd werd. Omdat zij geloofden uit de wet gerechtvaardigd te worden. En ook nog, vers 32b, Israël, zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Weet je nog?
Mm-hmm.
Want die hebben ze weggegooid.
Ja.
Mm-hmm.
Terwijl vers 33, en dan eindigen we, gelijk geschreven is, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis, maar een ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. En die steen is daar dus een geproefde steen, dat is de Heer Jezus. Als je op hem je geloof bouwt, word je behouden. Als je hem wegwerpt, omdat je je dan ergert, dan word je niet behouden. En daar gaat het hier om. Het ging om de beloftes, geloof en ontvang. Maar de wet kan je geen gerechtvaardigheid brengen. En dat hebben we ook al in Romeinen gelezen. Dat is niet eenvoudig, maar lees het nog eens rustig door en haal dan die teksten nog eens bij. Het moet lukken.